uit het niet heeft voortgebracht die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader aller genade. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1 en 17. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk hoog als sidderende vluchten. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 17 van Psalm 68. De schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in 2 Kronieken, het 20e hoofdstuk van vers 1 tot en met 19. Na het lezen van de geloofsbelijdenis zingen we psalm 9 en daarvan het 10e vers. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit 2 Kronieken, 20 en daarvan vers 1 tot en met 19. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapte, zeggende, daar komt een grote menige tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zich aan het gezicht om den Heere te zoeken en hij riep een vaste uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van den Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om den Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands, van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven. Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken, als ze uit Egypte land togen, maar zij weken van hem en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O, onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trek morgen tot hen af, ziet, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelve, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Ga morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde en gans Juda. En de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende den Heren. En de levieten uit de kinderen der Kahaïten en uit de kinderen der Koraïten stonden op om den Heren, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. Tot zover de schriftlezing.
We gaan samen bidden. Majesteitelijke Heer, uw heilige naam dank gezegd. Dat u ons deze gelegenheid op deze donderdagavond hier te plaatsen geeft. Een gelegenheid van ontmoeting. Wanneer we elkaar weer mogen zien en ontmoeten, dat is op zichzelf al een vreugde. Heren, daar ligt uw woord. En in dat woord laat u zichzelf ontmoeten. Al dan een zondig mensenkind die de stem van uw woord mag horen. Uw gemeenschap en uw genade mag ervaren. Geef het ons, Heer. Dat zo de schriften voor ons werkelijkheid mogen zijn. Dat als ware in de spiegel van uw woord onszelf tegenkomen. Meer en meer. Heer, het gaat er toch niet om hoe ik denk hoe ik in elkaar zit. Of hoe een ander mij vertelt wie ik ben. Maar laten we gehoorzaam onder u buigen. Als u zegt hoe u ons ziet. Dat is de spiegel van uw woord. Heren, laat het ons verstaan mogen. Meer en meer. Dan blijft er niets anders over dan van onszelf af te zien en niets te verwachten. Het is juist in uw woord dat gij de Christus openbaart in al zijn heerlijkheid en schoonheid. Uw woord, waardoor u heel de schepping hebt tot stand gebracht. Datzelfde woord, daarvan zegt u ook: Christus, in ten beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Gij zijt het woord. Waarin de Vader zich volkomen uitspreekt. In al zijn genade en barmhartigheid. Geef, Heer. Als we straks naar huis gaan. En we de prediking hebben mogen beluisteren. Dat ons hart vervuld is van verwondering. Dat we die Christus der Schrift hebben mogen zien. En al zijn schoonheid, juist daar is het, Heer. Dat wij de wapens inleveren. Wij als een zondaar totaal onder u buigen. Om geheel niets van u te verwachten. onze ogen zijn op u. Dat we niet anders mogen doen dan tot u de toevlucht te nemen. En in de bloedwonden van Christus te vinden. Genade, barmhartigheid, gerechtigheid, heiligheid, geloof, bekering. Alles is in Christus te vinden. Dat is de rijkdom van de prediking. Dat is ook de schat van de kerk. En hoe meer wij uit Christus mogen leven, heren, hoe armer wij worden in onszelf. Wij bevelen elkaar aan u aan. Dank u wel, heren, dat u onze wegen geleid hebt tot deze plaats. Mag het zijn een Bethel. Waarvan Jacob sprak, dit is niet dan een huis Gods en een poort des hemels. Laat het zijn vanavond Golgotha, dat we aanschouwen de gekruiste Christus. Hij tot zonde gemaakt. Hij de volkomen prijs betaald. U, o Christus, hebt volkomen voldaan. Dat heerlijke woord. Het is volbracht. Laat het tot troost zijn. En bemoediging en opwekking voor ons allen, heren. Om alleen te rusten in dat volbrachte middelaarswerk van Christus. Nu in dit leven, in beginsel nog mij. Straks in het uur van het sterven, als troost en ingang in het eeuwige leven. Daar volkomen. Heren, mogen we elkaar aan u opdragen en aanbevelen. Ons helpen in het verkondigen van uw woord. Ons helpen in het luisteren daarnaar. Wanneer we dat van u vragen, ligt eraan ten grondslag de belijdenis van onze totale afhankelijkheid. Mogen we het zeggen, heren, dat wij zonder u niets kunnen. In u ligt alles. Laten uw handen door de prediking tot elk onzer uitgestrekt zijn. En het hart vervullen met de lofzangen, milde handen, vriendelijke ogen. Zijn wij u van eeuwigheid door het woord. En door de prediking open gij uw handen. En laat het klinken in de harten, o alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, wijn en melk, zonder prijs, zonder geld. We hebben het niet, heren. Dat geld wat bij u gangbaar is. En we behoeven het ook niet mee te brengen. Want die prijs is betaald op Golgotha. Zo volkomen. Laat die nodiging verstaan worden in de harten van ons allen. Dat we ook inderdaad, heren, leren komen. En dan bieden wij met de bruid uit het hooglied. Trek ons. Wij zullen ons spoeden. Om u achterna te lopen, help ons, heren. Dat vragen we van u. Maar we hebben nodig de misbare bediening van uw geest. Kom, noordenwind, ontwaak, zuidenwind. Terwaai de hoofd, terwaai de harten. U weet wie we zijn. Wat ons bezet had. Welke onze gedachten zijn. U doorziet ons tot op de bodem van ons bestaan. Niets is opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Dan weet u exact wat een ieder van ons nodig heeft. Laat de veelkleurigheid van uw evangelie verkondigd worden. En breng u het op de plaats. Omdat we dat onderwijs krijgen wat we op deze ogenblikken nodig hebben. Heere, help ons al. Vergeef ons onze zonden. En laten we samen met elkaar in ieder voor zich beleiden. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Laten we vanavond al onze zonden u mogen beleiden. Buigend in het stof voor uw majesteit. Gedachtig aan uw belofte wordt. Hoe het bloed van Christus reinigt. Van alles op, om zo de toevlucht te nemen, tot dat Mithalaasbloed, waarin zich openbaart, uw vaderlijke ontferming en ontsluit de perspectief van eeuwig leven en dat voor een mensenkind die alles heeft verzondigd. Heere, laat dat evangelie van genade een plaats ontvangen, meer en meer in ons alle hart, omdat de levenszang het mogen zijn, niets uit ons, maar alles uit hem. Dat bidden u, geef ons een goede dienst, vergeef wat niet is, met de reinheid van uw heilige wil, en zie ons aan in de vastigheid en de zekerheid van uw trouw en uw verbondsliefde. Om Christus wil. Amen. Nou, we eerst nog samen gaan zingen. Wij willen dat doen uit Psalm 141. Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. Vers 1, ik roep hier en angst tot u gefloden. Tweede vers, mijn been met opgeven handen. Het negende, doch op u zie mijn schreiende ogen. U is voorgelezen die eerste versen uit 2 Kronieken 20. Ik vind dat een van de meest voortreffelijke hoofdstukken het hele Oude Testament. Nou, het een klein beetje overdrijven, ik zou haast geen voortreffelijke en mooie hoofdstuk kunnen uitzoeken in het hele Oude Testament dan dit. Zo schoon. Hier is zomaar te proeven wat vrije genade is. En hier is zomaar te proeven hoe in alle diepste wezen het zo gemakkelijk is voor een ellendig mensenkind om zalig te worden. Ik wil het u preken vanavond. We nemen een aantal tekstversen. Eerste drie versen lees ik u nog even. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen andere benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozef wat hem strijden. Toen kwamen er die Jozef had boodschappen zeggende: daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazes om Tamar, het welk is Engedi. Jozef had nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heer te zoeken. En hij riep hem vast en uit in gans Juda. En dan nog vers 12. Vers 12. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En we weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. En op vers 17. Vers 17. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat mooi uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. We gaan nadenken over koning Jozefat in het nauw. Want hij zit met recht in de grootste benauwdheid. Koning Jozefat in het nauw. We zien drie gedachten, we letten op zijn nood, op zijn gebed en op het hemelse antwoord. Dus koning Jozefat in het nauw, we letten op zijn nood, op zijn gebed en op het hemelse antwoord. Ongetwijfeld kent u dat wel, dat je zo'n onbestemd, onbepaald gevoel kunt hebben. Soms weken, maandenlang, er gaat wat gebeuren, er komt iets in mijn leven. En vaak zo sluipend komt het aan en je wordt overvallen door allerlei soorten van nood. U kent dat wel. Het kan ook anders, zo ineens plotseling. Als bij een donderslag van heldere hemel, dat golven van nood en leed je leven overspoelen. En dat er zo als ware onder die golven van leed en onder gaat radeloos en hopeloos. En dat je niet weet wat je moet doen. En dat je denkt het is omkomen. U kent dat wel, denk ik. Nou, zo was het met Jozefat. Ja, wanneer het allemaal precies gebeurd is, na deze staat de achterste zo onbepaald. Maar op een gegeven moment kwamen er mensen bij koning Jozefat in Jeruzalem met een aangrijpende boodschap. In een voorgaande hoofdstuk is ons verteld hoe koning Jozefat zijn rijk Juda, want daar gaat het om, hij is koning in Jeruzalem over twee stammenrijk, veilig gemaakt door allerlei versterkte steden te bouwen. En daarin garnizoenen te leveren. Maar als je deze boodschap krijgt. En men vertelt hem dat er een grote menigte van honderdduizenden mensen zich samenspannen tegen Juda en spoedig het land zullen overspoelen. Jozefat is helemaal in de war. Totaal ontzet. Straks zou Juda Jeruzalem totaal overspoeld worden. Ja, die steden zijn wel versterkt. Hij heeft alles gedaan om in die steden garnizoenen neer te leggen. Maar dit is al niets, dat verdwijnt. Moet hij daarop steunen? Hij is in de grootste benauwdheid. En het trekt door Jeruzalem en ongetwijfeld heel Juda heen. U vraagt, wat is er aan de hand? Nou, als ware drie volken hebben een geweldig leger op de been gebracht. Er is sprake van de Moabieten, de Ammonieten. En die volgende zin is een beetje moeilijk, dat wil ik u even uitleggen. En met een andere, dat staat schuin gedrukt, dat is dus tussengevoegd, omdat de Statenvertalers er ook niet zo'n raad mee wisten. En met een andere benevens de Ammonieten. Naar alle waarschijnlijkheid, het haast wel zeker, in plaats van Ammonieten moet je lezen Meunieten. Dat is een volk en dat heeft gewoond in Maon. Eeuwenlang was dat een geweldig koninkrijk. Maon, dat ligt ten zuiden van de Dode Zee in het gebied van Seir. Dat was een stad van Edom, van de Edomieten. En eeuwenlang was daar een machtig koninkrijk. Wel, uit die stad Maon, van die Meunieten, waren er ook gekomen. Broedervolken. Broedervolken. U weet, Moab en Ammon waren kinderen van Lot. En hier gaat het bij die Meunieten om die stad Maon uit Edom, uit Ezaal. En dat is nog dichterbij. Het zijn drie broedervolken, nauw verwant aan Israël. En ge weet, toen Israël aan het einde van de woestijnreis was, en het daar kwam bij Edom, mocht het daar niet doorheen trekken. En de Heere zei, je doet het ook niet, trek eromheen. En je valt Edom niet aan. Je mag geen voetstap daar zetten en geen stukje grond in bezit nemen. Zo ging het ook met het gebied van Moab, van Ammon. Twee gebieden in het Overjordaan, zitten oosten zo van de Dode Zee. Waarom? Broedervolken. En God had ze dat gebied gegeven. Er lag een zekere bescherming Gods over hen. Je raakte het niet aan en ze mochten het niet veroveren. En zo was aan die drie volken een weldaad bewezen. En wat zien we nu? Ze gaan goed, ze gaan kwaad voor goed te helpen. Alsof al die weldaden vergeten zijn. En juist deze drie broedervolken, die zo in zekere zin lagen onder de bescherming Gods, hebben een geweldig leger op de been gebracht. Een grote menigte. Ja, het is al dichtbij. Men is aan de westkant van de Dode Zee. U weet, hij heeft dat bergland zo van Juda. Dat loopt zo naar beneden, daar de Dode Zee. En zo halverwege die lange Dode Zee, daar ligt me toch een prachtig gebied. En Engidim. Het is een schitterende oase. Een van de mooiste plekjes van heel het land Israël. Het wordt hier genoemd Engidim. Hazes onttamen. En daar is dat leger al aanwezig. Zo even een aantal uren doortrekken. Men komt bij Bethlehem, Jericho, Jeruzalem. Het wordt onder de voet gelopen. En als Jozefat in Jeruzalem dit bericht bereikt. Hij is hevig bevreesd. Daar staat hij zo ontsteld, totaal verward. Hij is zijn evenwicht kwijt. Hij weet niet wat hij doen moet. Hij is radeloos. Ze zullen onder de voet gelopen worden. Zulk een grote menigte. Ik zei wel, u kent dat wel. Kijk, wij kennen in onze geschiedenis kennen wij ook geweldige oorlogen. Ouderen onder ons herinneren zich de laatste wereldoorlog. Onaangrijpend als een land omsingeld wordt door geweldige legers. Ze vallen aan en de vrijheid wordt ontnomen. Zoiets aangrijpends. In deze tijd in vele delen van de wereld. Landen lijden onder oorlog, burgeroorlog. En als een land omsingeld wordt door een geweldige leger en het wordt overspoeld. Dan is de benauwdheid van het volk groot. U kent dat misschien wel. Kerken, kerkelijke gemeentes, kunnen zich zo omringd weten door ringen van nood, aanvallen, benauwdheid. Ik hoef het vanavond u niet te duiden. Maar laten we eens eerlijk tegen elkaar zeggen. Reformatorisch kerkelijk Nederland is in de grootste nood. Als ware staan alle kerken op hun fundamenten te schudden. En het gaat wezenlijk om de waarheidsvraag. Het is grote nood. Als ware legers van aanvallen die treffen het kerkelijke leven. Het is verward. Kent het misschien wel. In je eigen leven. Kan zijn van familieleden of anderen die kunnen zo vijandig tegen je optreden. Je ontmoet wel mensen die in diepe nood zijn omdat ze door hun ouders, de broer en zusters niet gekend worden, vijandig aangevallen. Zo kan het in een kerkelijke gemeente zijn. Persoonlijk in je kerkelijke leven. Je moet het soms van je eigen broeders maar hebben die dicht bij je staan. En dan kun je zoveel vijandschap en haat van ervaren. Heb ik iets getekend van een nood die plotseling of een land, een kerkelijke gemeenschap of een gemeente of een gezin kan treffen? Armoede, werkeloosheid. Soms gemeente kan het slijpend gaan, dat je jezelf niet zo goed voelt lichamelijk. Soms weken, maanden en je gaat naar de dokter en je staat oog in oog met een aangrijpend bericht. Een ongeneeslijke ziekte, het overvalt je als een diepe nat. Je leven is omgespit, de vensters naar de wereld zijn dicht. Kan zomaar eens plotseling gebeuren, een ziekte die zich openbaart. Een hartaanval die aan je gezondheid totaal een knak toebrengt. Moet ik verder gaan? Laat ieder dat eens even invullen. Zo plotseling kan nood je leven totaal veranderen. En dan voel je iets aan hier van koning Jozef, wat die diepe benauwdheid, als je het geweldige, machtige leger op zich aan ziet komen. Maak eens vragen vanavond. Heb je wel eens in de schrift u zelf gezien? Soms kunnen de weken, maanden in je leven zijn. Je leven kabbelt geestelijk zomaar door. En de schrift gaat open. En als waar in de spiegel zie je het aan jezelf. In een totaal zonder verloren bestaan. Het is alsof de grond onder je voeten wordt weggetrokken. Het is net die benauwdheid van Jozef. Wat een geweldig leger van duizenden zonden omringt. Waar moet je zoeken? U kent het misschien wel. Misschien zeiden vanavond, ach, ze zijn hier ongetwijfeld die uit Christus leven. U weet, ik hou niet zozeer van een kenmerkenprediking, maar laat ik vanavond eens wat kenmerken preken. Ik noemde heel wat vanavond, mag het een keer? Mag het een keertje? Laat ik ook eens inconsequent zijn, maar ik denk, het kenmerk van een christen is dat hij uit Christus leeft, of niet? Of niet? Als iemand aan me vraagt, dominee, wat is een christen? Ik denk dat er maar één antwoord op te geven is. Iemand die om Christus verlegen is en uit die borg leeft. En soms kan het maanden zo zijn dat je dicht bij die borg mag leven. En uit die borg. En dan wil je hartelijk tot eer van Christus leven. En dan komt het, die inwonende zonde. Denk zo vaak aan Paulus. In Romeinen 5 vindt u zichzelf daar terug. De vastigheid van het geestelijke leven. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Vrede bij God. Dat is de kern van alles. En daaruit levende. Dan komt die Romeinen 7. Dan ligt hij helemaal weg. Ik ellendig mens. Heren, het goede wat ik wil. Ik doe het niet, het kwaad wat ik niet wil. Ik voor mij. Ik geloof. Misschien is het bij u anders. Dat is mijn dagelijkse strijd. Dan is het als in de dagen van Jozef, dat die legers oprukken en ze komen van binnen. Die inwonende zonde en dat verderf. Wat een benauwdheid. Dan versta je iets van die worsteling van, ja, vergis je niet. Vastliggend in Christus. Vastliggend in zijn rechtvaardigende genade. En heel je leven ligt overhoop. Ik ellendig mens. Wie verlost me ooit van het lichaam? Deze is dood. En vergis je niet. Vergis je niet die aanvallen van de Satan. Weet je, ik zeg wel eens tegen mezelf. Satan, jij kent me beter dan ik me ken. Begrijp jij wat ik ermee bedoel? Ja, hè? Hij weet precies in zwakke plekken. Hij weet precies waar je trefbaar bent in je zondig vlees. U kent ze ook wel, denk ik, die zwakke plekken. Waar je zo in struikelt. De Satan kent ze beter. En dan komen die pijlen aansnorren. Hij legt omstandigheden om je heen. Ga je nou vanavond iets verstaan van die benauwdheid van Jozef had. Waar legers hem overspoelen. En mag ik eens vragen, als u nou in nood komt, hè? Je bent bij die dokter geweest en toch ongeneeslijk ziek. Of de dood komt in de familie, of in je gezin. Of je wordt getroffen in je kinderen, je kleinkinderen. Als je omringd bent de vijandige mensen die je broeders moeten zijn. En zo verspoel je met haat. Hij is midden in die strijd verkeerd. Die geestelijke strijd van die zonde die je niet onder kunt krijgen. Die aanvallen van de Satan. Mag u vragen in die omstandigheden, wat doe je dan? Wat doe je dan? Als radeloos en moedeloos ten neer valt. Dat aangrijpende bericht. Een grote menigte. Straks wat Jeruzalem overspoelt. Ik zeg, wat doe je dan? Mijn lieve vriend, hebben we nou weer een echt kenmerk van iemand die de Heere vreest. Wat ging koning Jozef wat doen? Hij ging bidden. Ja. Weet je wat voor gevoel ik nou heb? Ik zal het niet doen hoor. Maar ik heb het gevoel dat ik zeg, nou laat ik mijn armen zeggen en laat me naar huis gaan. Je hebt genoeg gehoord. Ja, er is geen machtige wapen, mijn vriend, dan het gebed. En weet je wat zo jammer is? Dan moet ik mezelf betrappen. Dat ik het vaak voor het laatst houd. Maar je gaat eerst dit proberen. En je gaat naar die kijken. Je neemt allerlei raadgevers. En je probeert het in eigen kracht. Jozefat gaat bidden. Er is weer zo'n kenmerk, lieve vriend, van een iemand die de Heere vreest. Van een wezenlijke christen. Ananias die durfde naar Paulus niet toe te gaan. Kan het ook begrijpen. Die zegt, ga maar, want ziet, hij bidt. En weet je wat zo mooi is? Dan gaat hij alles voorbereiden. Er staat zo in dat woord, Jozef had vreesde. En staat er, hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Die uitdrukking, de Heere zoeken, is een prachtige oud-testamentische uitdrukking. Die je vaak bij de profeten tegenkomt. De Heere zoeken, daar zit zoveel in, dat betekent heel je leven op God richten. De Heere zoeken, dus hem dienen, hem vrezen. Hier heeft het een hele specifieke betekenis. De Heere zoeken wil zeggen hier, God raadplegen. Hem zoeken in het gebed, dat betekent het hier. Ja, en in allerlei bijbels, bijvoorbeeld in de Nieuwe Vertaling en andere vertalingen, wordt dat zo vertaald, hij besloot om de Heere te zoeken. Niks op tegen, want dat kan zo vertaald worden. En toch hou ik het maar bij de Statenvertaling. Zo staat het er letterlijk en vind ik zo mooi, hè. Hij stelde zijn aangezicht. Ik weet niet hoe het u vergaat. Als ik in nood ben, dan richt ik mijn aangezicht alle kanten op. Ik zoek het bij die, ik zoek. Weet je wat Jozefat doet? Hij stelt, hij richt, hij maakt zijn gezicht vast naar de Heer. Letterlijk, hij richt zijn hele bestaan met zijn nood naar God toe. Nou, als je mij nou vraagt, dominee, wat is nou de weg naar Christus? Of het een goede vraag is, weet ik niet. Maar ik neem die vraag maar even, omdat hij leeft. Heb je hier het antwoord? Je hele bestaan met heel je nood en zonde naar hem richten. Hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken in het gebed. Vind je het indrukwekkend? Doe jij het ook, zeg het eens. Is dat jouw leven, zeg? Dat is het leven van een christen. En dan gaat hij eerst de voorbereidingen treffen. Ja, dat staat een beetje dwars tegen ons bestaan. Hebben jullie lekker gegeten? Nou, eerlijk, ik hou van een lekkere maaltijd. Ik vind het heerlijk om wel eens in de keuken te staan. Maar laten we eens eerlijk tegen elkaar zeggen, kan best een beetje minder. Hè? We klagen vandaag hoor, en er wordt wel een beetje gestaakt, maar het is een luxe probleem. Kan best een beetje minder. Vasten jullie wel eens? We zijn eigenlijk een beetje eenzijdig met de Bijbel bezig. Wat in mijn kraam te pas komt, haal ik eruit. En verder, oh zet, dat is oud testament, joh. Maar het eerste wat hij doet, voor hij gaat bidden, hij roept heel Juda en Jeruzalem op te vasten. Is er wat op tegen? Eens keer een beetje eten laten staan. En waarom gaan ze vasten? Als je thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat het eigenlijk bij bidden hoort. Vasten. Maar we mogen het best wel eens doen. Er zitten drie dingen in. Vasten is een teken van rouw. Een dode heeft geen eten meer nodig. In de nood ben ik als een dode. Een steken van rouw. Laat mijn eten staan. Het is een teken van diepe verontmoediging. Vasten wil zeggen, je onder God verontmoedigen. En het derde wat ervan te zeggen valt is, je concentreren op het gebed. Vastend tot God in het gebed naderen. Nou, als je heel Juda heeft opgeroepen te vasten, dan roept hij om zo te zeggen een bieder uit. Straks in november hebben we weer een dankdag. Nou ja, ik zeg wel eens tegen mijn gemeente van nou dankdag hebben, laten we gelijk maar een bieder uitroepen. Want bieden en dank hoort toch bij elkaar. En u roept heel Juda uit alle steden op, samen waar. Nou ja, dat is waar. Dan kun je thuis ook bidden hoor. Je kunt op een open veld ook bidden. Hij roept het volk op in de tempel, in Jeruzalem. We lezen hier voor het nieuwe voorhof. Jozefat gemeente is bescheidener dan Salomo. U weet, toen Salomo een gebed uitsprak bij de inwijding van de tempel, stond hij op het binnenste voorhof, bij het altaar. Jozefat durft dat niet. Geweten het tempelcomplex, heb je die binnenste voorhof met de eigenlijke tempel, waar de dienst der verzoening plaatsvond, dat is het terrein van de priesters. Daaromheen heb je het grote, het nieuwe voorhof. Dat hele grote tempelcomplex met het paleis van de koning, en daar op dat buitenste voorhof. Daar zie je heel die gemeente samenkomen. Mannen, vrouwen, kinderen, zelfs baby's. Het hele plein loopt vol. Men staat tegen elkaar. En die duizenden, duizendkoppige menigte staten op dat buitenste voorhof. En de koning eende mee. Eende mee. Salomo ging nog naar het binnenste voorhof. Op een podium. Hij is er één mee. Ja. Soms denk ik wel eens, was dat nog maar iets van onze tijd. Een minister-president, een balkenende, die samen met andere mensen bij elkaar roepen in het gebed, een koningin die dat doet. Er is alle reden toe vandaag de dag. Ik zeg het maar tegen mezelf, zouden we dat beter als kerken niet kunnen doen? Dan elkaar in de krant over allerlei standpunten maar aan te vallen? Samen niet bij elkaar komen in een gebed. Ik denk gemeente dat dat hard tijd wordt. Zie je dat hele tempelplein daar vullen? En de koning samen met dat ene volk, die hele gemeente, om de Heere te zoeken. Ik zei het al. Ik vind het buitengewoon indrukwekkend, jullie ook. Je had het best thuis kunnen doen. Hè? Iedereen had het ook voor zich in zijn schuurtje of op open veld kunnen doen. Waarom nou exact in de tempel? Kun jij dat me vertellen? Waarom komen ze samen in de tempel? Wel, het is hier oud testamentisch. En de tempel, ik heb het u eigenlijk al in uw mond gegeven. Die tempel is de plaats van de verzoening. Daar op dat binnenste voorhof, waar de priesters arbeiden met de offers in de dienst der verzoening. Kijk, je kunt in het gebed tot God zomaar niet naderen. Daar is de afstand tussen God en ons te groot voor je. Ja. Maar in de tempel, waar de Heere woont op het gouden verzoendeksel, te midden van al die offers, de dienst der verzoen, zullen we het nooit vergeten. Als wij tot God naderen in het gebed, om Christus wil. Terwille van die dierbare en zoete borg. Ik vraag het je maar, heeft hij een plek in je hart? Buiten Christus geen leven. Naar mijn bescheiden bijbelse mening gaat het om één ding, dat Christus een plaats in je hart heeft. Meer hoef ik niet te hebben. Meer hoef ik niet te hebben. Ik was laatst nog in een hele groep van jongeren. Ik heb ze afgevraagd, dus jullie nu gaan sterven. Dus God gaat ontmoeten. Wat hebben jullie dan nodig? Waar is het jullie om te doen? Ik vraag het u ook vanavond. Dan valt alles van het uiterlijke godsdienstige leven weg. Lieve mensen, Christus alleen. Nooit vergeten we, als we in het gebed tot God naderen, om Christus, heb je grond onder je voeten? Heb ik de gepaste vrijmoedigheid om te bidden? Dat is het wat een apostel schrijft aan de Hebreeën. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Wat is die vrijmoedigheid? Staande op het bloed van Christus die betaald heeft. Bidden op Golgotha. Bidden te midden van zijn bloed. Dat bloed waar de Vader niet meer van af kan. Christus die zit aan de rechterhand des Vaders. Die altijd leeft om voor ons te bidden. Daarom in de tempel. Om Christus wil. Heb het verstaan vanavond. Als ik met mijn nood mijn aangezicht stel om de Heer te zoeken. Als je het om Christus wil doet, kan de Vader niet van je af. Dat wil niet zeggen dat de Heer precies mijn gebed voert zoals ik het wil. Want God verhoort en vervult niet al mijn wensen, maar wel zijn belofte. En als het om Christus wil is, zal de Vader in de nood mij in alle dingen voorzien. Dat is het eerste. De nood van Jozef. Hij doet eigenlijk het enige wat voor een christenmens te doen valt. God zoeken. In vasten en gebed. En dan om Christus wil. In de dienst der verzoening. Gemeente, dan zegt de man als Maarten Luther zo mooi. Dan is hij bij God, in het Duits zegt hij, een genadestoel. Dat is een stoel der genade. Om Christus. Grijp toch God in Christus aan. Grijp God toch aan in de gekruiste in Emmanuel. Ja, ja. En vanwege dat bloed zal de Vader je horen en verhoren. Dat is het eerste. Ja. Als ik dat zo lees, dan ben ik jaloers. Ja, dan zeg ik tegen mijn gemeente, dat hebben we nodig. Zo'n middag. Zeg ik het vanavond tegen u, mag ik het zeggen, ach, ze zullen naar mij niet luisteren, dat hoeft ook niet, want wie ben ik? Maar dat zeg ik tegen de kerk in de nood, want de kerken zijn in nood. Laten we dat eerlijk tegen elkaar zeggen. Dan zeg ik tegen de kerken in nood vandaag, kom eens samen met elkaar in een middag. Zoals Jozef wat hij doet, je aangezicht stellen om de Heere te zoeken. Dat is het eerste. Doe je het ook persoonlijk? Heel velen ken ik van u, we kennen elkaar een beetje beter, sommigen niet, maar iedereen heeft zijn zorgen. Je hoeft dat heus niet van mij te verbloemen, want iedereen heeft zijn zorgen. Iedereen heeft zijn strijd. Zoek je het in het gebed? Om Christus wil. En als daar Jozef wat hem moest opletten en Jozef wat stom staat er. Dan zie je heel die gemeente daar, die heeft dat tempelplein gevuld. En Jozef wat één met het volk, hij staat er. Mooi is dat. Een gebedshouding is niet onverschillig. Kijk, wij bidden meestal zittend, hè. Maar als we nou zitten en bidden, zult u dat eerbiedig doen, ik vraag het je. Kijk, als je zo met je benen over elkaar zit, als je zo zit te luisteren, is dat een heerlijke houding, maar dat is geen gebedshouding, hè. Naar mijn bescheiden mening past dat niet. De eerbied voor God. 'S Avonds misschien, als je naar bed gaat, weer knielen. Is ook mooi om te doen, hè. Knielen in een ootmoed voor de levende God. En toch, de mooiste houding is toch staan. Weet je waarom? Een oost God. Kijk, dan gaan ze bidden. Dan moet je opletten. Als dan Jozef wat gaat bidden. Ik ben bij de tweede gedachte. Dan spreekt hij God op twee manieren aan. Want in het gebed ben je bij God op het allerbeste adres. Het eerste wat hij zegt als hij gaat bidden. Vers 6. O Heere, God onze Vader, dat is het eerste, mooi hè. Wat wilde je mee zeggen? Ja, Heere, God onze Vader. Zegt hij daarmee, ja Heere, onze Vader, hebben u gezocht hoor. En onze Vader en hem nu gevreesd, we hebben een godzalig voorgeslacht. We hebben vaderen die altijd in uw wegen gewandeld hebben. Lieve mensen, hou nou eens even op. Hou alsjeblieft eens even op. Want moet je dat nou biedend als een pleitgrond voor God neerleggen? Pas op, het is heerlijk als je God zalig voorgeslacht hebt. Dat is heerlijk. Als ik terugkijk in het voorgeslacht en ik heb de verhalen van mijn vader goed. En ik heb er zelf ook wat meegemaakt. Grootvaders en overgrootvaders die wezen de Heere vrezen. Heerlijk. Maar dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij niet. Zou dat zeggen, het is eerlijk, een pleitgrond zijn in het gebed om binnen je nood bij God neer te leggen? Het is heerlijk als je gaat bidden, maar niet op losse grond, hè? Als we gaan bidden, moet je grond onder de voeten hebben. En waar vind jij de grond? O God, Heere, God onze Vader. Wat bedoelt hier Jozefat? Wel dat God naar de voorvaderen omgezien heeft. God heeft Abram opgezocht en een verbond opgenomen. God heeft dat volk Israël bij de Sinai in zijn verbond opgenomen. Hij bedoelt, u bent de God die in uw belofte en uw verbond zich aan de vaderen hebt verbonden. Die God, daar pleit hij op. Ja. Hij grijpt God aan in zijn verbond. En hij grijpt God aan in zijn belofte. Ja. Kijk, je kunt het van twee kanten benaderen. Ik heb er eerbied voor. Mijn voorvaderen die de Heere vreesden. Het is voor mij geen pleitgrond. Maar keer het eens om. Een God in de hemel. Die zich in zijn verbond aan de vaderen had verbonden. Met zijn belofte. Hij grijpt God in die belofte, in dat verbond aan. Tja. Ik was laatst ergens en toen vroeg iemand mij over het gebed. Hè. Het was in een vergadering. Wat moet je nou met Gods vrijmacht aan? Zou u het antwoord weten? Gods vrijmacht. Mag ik er twee dingen van zeggen vanavond? Als ik bidden tot God kom, dan moet ik aanbidden zijn vrijmacht. Heere, u bent vrij als u nooit naar me omkijkt. Zeg er ook amen op. Zeg, vriend, luister eens even. Zeg jij de amen op? Ik hoor niks. God is vrijmachtig. Hij is niks aan jou verplicht. Hè? Hij is zo volkomen vrij. Dan denk ik aan die grijpende woorden. En mijn ziel zegt de amen op. Hij ontfermt zich die hij wil. En hij verhardt die hij wil. God is vrij. En nu de andere kant. Gemeente. Eensdeels is God aan mij niks verplicht. Andersdeels is God het wel verplicht. Kan God er niet meer vanaf. En waar ligt die plicht? In zijn eigen belofte. En in zijn eigen verbond. Dan heb ik grond om te bidden. O God, Heere, de God onze Vader, dat is de God die zich in zijn belofte aan de vaderen verbond. Ja, nou moet ik opschieten, maar ik wil toch nog wat vragen. Heeft die God zich ook aan ons verbonden? Afgelopen zondagavond heb ik een favoriete zondag uit de catechismus behandeld. Een zondag die ik buitengewoon heerlijk vind. Zal ik verklappen welke? De zondag over de kinderdoop. Vind ik een van de mooiste zondagen. Daar vind ik heerlijk om over te preken. Ben je ook gedoopt in je kinderjaren? En weet je wat die heilige doop zegt? Dat God het teken van zijn verbond en belofte als een zegel aan mijn voorhoofd heeft verbonden. Kijk, daar ligt de plek rond. Daar mag je op hopen. En daar kunt God niet vanaf. Heere, God onze Vader. Mooi, hè? Pleiten in zijn verbond. Een grond onder de voeten. Kan God niet meer vanaf. Grijp God in zijn belofte aan. Die ja en amen zijn in Christus Jezus. Dat is het eerste. En het tweede wat hij zegt tot God. Gij zijt die God in de hemel. Gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte. Zodat niemand zich tegen u kan stellen. Wat is er een God, gemeente? In de hemel is er maar één God. Hij alleen. Hij heeft alle macht. Hij heeft de beschikking over alle koninkrijken. In zijn hand ligt alle kracht en macht. En geen schepsel zal het in zijn hoofd kunnen halen. Om tegen God op te staan. God is de almachtige. Nou, die God nu. Nou, dan vraag ik je, kan je nou beter adres om heen te vluchten? Bij die God, de trouwe verbondsgod, en tegelijk de almachtig, toen ik hiermee bezig was. Hè, in de overdenking in mijn studeerkamer ging het door mijn hoofd en gedachten heen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zou zitten, zal vannacht in de schaduw van de machten. Mag ik je opwekken vanavond, iedereen die in de kerk zit, waarom zoek je die God niet? Waarom zoek je die? Mag ik die God zoeken? Wordt dat ooit in de schrift verboden? Die toegang naar hem is vrij. Maar als je het maar doet om Christus wil. Ter wille van zijn bloed. En dan kun je nou beter met al je noden heen gaan. Aan de ene kant die trouwe verbondsgod. En de andere de almachtige. Over heel de wereld staat de koepel van zijn grootheid en kracht. Bij die God te schijnen. Voor tijd en eeuwigheid. Dan zeg ik vanavond tegen mezelf, zeg u het ook even mee. Wat top ik toch eigenlijk altijd? Wat ben ik vaak moedeloos en beneden de moed? Maar waarom ben ik elke keer weer zo aan het toppen? Toch nergens voor nodig. Als je nou de toevlucht mag nemen tot die verbondsgod en die almachtige. Zo roept hij tot de Heer. Dan heb je grond onder de voeten in je gebed. Dat is het eerste. Verbondsgod en God de Almachtige. En dan gaat hij zijn nood voor God neerleggen. Heere, zegt hij, u hebt toch het volk Israël uit Egypte verlost, Heere. En u hebt het door de woestijn heen gebracht hier in het land Canaan. En al die volken hebt u verdreven. U hebt ons dit land gegeven. En Heere, zouden we nu uit het land verdreven worden door dat machtige leger? Heere, zegt u weet toch dat we hier in het land een tempel hebben gebouwd. Waar gij uw naam openbaart en uw naam verheerlijkt. Heer, u weet het toch. Toen die tempel klaar was, is die in gebruik genomen. En toen heeft Salomo, die koning, gebeden. En weet je wat hij gebeden heeft? Als ons land nou getroffen wordt door zwaard of gericht of oorlog of pestilentie. Heren, dan komen we hier samen in de tempel. En dan zullen we bidden. Dan leggen we onze nood voor u neer en gij verhoort ons. Heren, nu zijn we hier gekomen. Want het is nood. Hier zijn we in uw huis voor uw aangezicht. Heren, die drie volken, wij mochten ze niet aanvallen. Toen wij de woestijnreis hadden, wij mochten ze niks doen. En nu gaan ze kwaad voor goed vergelden. Ze staan tegen ons op, ze willen ons verdrijven. O, onze God. Zult gij geen recht oefenen? Dat is het recht van Gods verbond. Aan de ene kant, dat recht van Gods verbond is zijn genade. Maar voor zijn vijanden toorn, en dat bedoelt hij. Onsta op in uw toorn en oefen recht door die vijanden te verteren. Kijk gemeente, zo komt Jozefat nou biddend met zijn nood voor God. Mooi wat ik zeg. Hè? Mooi. Hè? Bij de grond onder de voeten. Dat is zomaar niet bidden in het luchtledige. Dat is gefundeerd bidden. God aangrijpen in zijn belofte. God aangrijpen in zijn almacht. De nood voor hem neerleggen. En kijk gemeente. En dat vind ik nou zo indrukwekkend. Hè? Ja. Dan gaat hij verder. Dan gaat hij zijn gebed afronden. En dan zegt hij. Want in ons is geen kracht. Tegen deze grote menigte die tegen ons komt. Oh jawel, ik zei het al. Hij had een ring van versterkte steden met garnizoenen erin. Maar dat valt bij zo'n leger weg. Moet hij daarop vertrouwen? Het is als niks. Zo'n machtige vijand met honderdduizenden soldaten. Ze worden onder de voet gelopen. En hij vertelt het eerlijk tegen God. Kijk gemeente. Ja, het zal bij u misschien net zo vergaan als wij. Hè? In het gewone leven moet je flink houden. Hè? Ja. Als een moeder grote zorgen heeft. En ze kijkt naar de kinderen. Wat zegt die moeder? Me flink houden. Sterk moet ik blijven voor mijn kinderen. Wat zegt nou zijn man? Als je in je gezin of in het huwelijk zorgen hebt. Lichamelijke zorgen. Andere zorgen. Dan zegt zijn man. Sterk zijn. Stel je voor, als ik mijn kracht verlies, waar moet mijn vrouw dan blijven? Ze moet tegen me aan kunnen leunen. Sterk. Ik heb dat gevoel ook altijd als een predikant voor je gemeente staat. In je gemeente heb je ook wel eens zorgen. Dan denk ik, sterk staan. Want als ik als prediker de moed verlies, waar moet die gemeente blijven? Sterk staan, krachtig. Tja, nou, zo is toch het hele leven. Zo is toch de maatschappij. Voor jezelf opkomen. Sterk zijn. Toen ik mijn kinderen naar school gingen, had ik daar wel zorgen over. Ik denk, worden jullie nou zo opgevoed op de scholen?
Op de reformatorische scholen. Voor jezelf opkomen hoor. Sterk zijn. Zo schijnt het te zijn. U kent dat wel in het gewone leven. Weet ze nou zo heerlijk is. Als je nou in de binnenkamer voor God komt. Hoef ik eindelijk mezelf niet die sterke voor te doen dat ik ben. Bij God in de binnenkamer mag ik eindelijk eens komen zoals ik ben. O God, ik weet het niet, ik heb geen kracht, ik kan er niet tegenop. Ik weet niet wat ik toe moet. Zulk een God heb je en zo mag je bij God komen. Vraag het even. Ja, ik was een beetje ondeugen met alle ernst. Ik zou wat kenmerken van een echte christen noemen. Ik geloof dat je hier een echte christen hebt. Bij mij is geen kracht tegen die grote menigte. Heren, dan komt die ernstige ziekte en die rouw, ik weet niet wat ik ermee doen moet. Heren, die vijandschap van die mensen om heen en al die nood. Als die zonde opkomt van binnen. Die inwonende zonde, de kracht van de inwonende, hebben jullie dat ook niet? Als je denkt, hè, ik heb die ene zonde eronder. En oh, later staan er weer 12 of 10 op. Bij mij is geen kracht, die schuld, ik krijg die schuld er niet onder. Ik krijg die schuld niet betaald. Ik krijg die zonde en ongerechtigheid er niet onder. Heren, wat moet ik doen als de pijlen van de Satan komen? Bij mij is geen kracht, ik heb niets, ik kan er niet tegenop. Hij zegt, Heere, ik weet niet wat ik doen moet.
Ja.
Vind je het heerlijk, gemeente? Dat hij nou zo bij die God mag komen. En dan moest kijken waar hij me eindigt. Ik kan er niet tegenop, ik heb niets. Ik heb niets om de schuld te betalen. Ik heb geen kracht om de zonde eronder te krijgen. Ik kan tegen de nood niet op. Ik heb geen enkele vrucht die ik u kan aanbieden. Bij mij geen kracht tegen die grote menigte. Bij God komen met je machteloosheid en je totale armoede. En dan zegt hij, dat is nog eens indrukwekkend. Mijn ogen zijn op u. Mijn ogen zijn op u. Ik heb het grote voorrecht, als ik dat thuis mag bestuderen, dat ik de Hebreeuwse Bijbel er kan lezen. Dan staat het nog veel mooier. Hij zegt eigenlijk, op u zijn mijn ogen. Kijk, dat is het nou. Lieve mensen, als je hier vanavond gekomen bent met de vraag, heren, zou de dominee mij eens willen vertellen hoe ik zalig kan worden? Heb ik het nu verteld? Kom maar zo bij God, ik weet het niet, heren. Ik kan niets inbrengen. Bij mij geen kracht tegen die grote menigte. Kan de schuld niet betalen. Krijg de zonde niet onder. Ik heb geen vruchten. Mijn ogen zijn op u. Op de gekruiste Christus. Op die dierbare Emmanuel. Ja, ik heb het vroeger ook wel eens gezegd. Ik schaam me ervoor. Ik zal het nooit meer zeggen. Men zegt waar de sinus nog in hebben. Zie je onzin dat is? Pure onzin, we geloven die dingen niet. Mijn ogen zijn op u. Verder hoef ik niet te komen. Ja, weet je waar ik nu aan denk, u toch ook met mij? Weet je wat hij leest? Paulus. Hij had die doorn in zijn vlees. Hij heeft hier gebeden. Alsjeblieft, Heere, neem het weg. En wat zegt hier? Het gebeurt niet, Paulus. En nou komt het. Nou komt het. Paulus, het gebeurt niet. Laat die doorn maar. Laat die nood maar. Mijn genade is u genoeg. Eigenlijk staat er genoeg. Mijn genade. En dan maakt Paulus de conclusie. En dan zegt hij. Al dus wordt mijn kracht, de kracht des Heren, in zwakheid volbracht. Dat is het. In mijn zwakheid. In mijn krachteloosheid. In mijn schuld. Kan tegen die grote menigte. Heer, ik heb niets. Mijn ogen zijn op u. Dat is die bedelaarsgestalte. Om alles van God te verwachten. Alleen uit hem bediend worden. Dat is het tweede. Ken je dat gebed? Kijk, dat is nou zalig worden. Vind je niet heerlijk? Ik hoef me weer God niet groter voor te doen dan ik ben. Ik hoef ook niet te drijven op eigen kracht en eigen vrucht. Je woont niet allerlei geestelijke muntjes op te zoeken. Dat ik toch nog iets heb wat ik God kan aanbieden. Zeg maar tegen God dat je niks hebt en niks bent. Dat je niks kunt presteren. Helemaal niets. Maar mijn ogen zijn op u. De kracht van Christus wordt vervuld in mijn zwakheid. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat de kerk naar Jeruzalem. Lieve vriend, zijn je ogen ook op die berg? Niets in jezelf, alles in hem. Ja. Is dat je leven? Is dat jouw leven? Ja. Kijk, al moet je je leven lang erover doen om dit te leren, als je dat maar geleerd hebt. Kom maar met je nood. Zeg maar dat je er niet tegenop kunt. Dat je radeloos bent en niet weet hoe ik bekeren moet. Niet weet hoe ik geloven moet. Niet weet hoe ik voor God moet wandelen. Ik weet het soms ook niet meer. Hè. En dan zeg ik het eerlijk. Mijn ogen zijn op u. En dan zie je Christus op Golgotha in al zijn dierbaarheid. En dan kruip je weg in zijn bloedwonden. En dan mag ik in Christus ontvangen genade voor je genade. Zie je ze daar staan? Ik zie ze. Heel die menigte, mannen, vrouwen, kinderen, baby's. Alle leeftijdverschillen vallen weg. En dan staan ze bij elkaar voor ons aangezicht. Wij kunnen het niet. Onze ogen zijn op u. Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is alleen op u. Ik moet wel eens denken aan het prachtige boek van Ambrosius. Het zien op Christus. Dat zalen worden. Zie je? Dan denk ik aan die oude man. Ik zie u daar zo keurig zitten. Ik denk aan die oude man die zegt. Nou word ik zalig met de armen over de kei. Maar kom maar eerlijk zoals je bent hoor. Heere, bij mij geen kracht tegen die grote menigte. Ik weet niet hoe het moet. Mijn ogen zijn op u. En dan mag je met het geloof zo Christus vatten. En in Christus de vaderlijke liefde. Dat is het tweede. En dan derde het antwoord. Kijk gemeente. Jozefat krijgt gelijk antwoord. Dat brengen de omstandigheden mee. Want er is grote nood. U kent het wel. God antwoordt niet altijd direct. Hè? Kan wel eens dagen, soms weken, soms wel eens maanden duren. God komt je wel eens beproeven om in het gebed te volharden. En aan de andere kant neem dat mee. Als u denkt dat de hemel zo zwijgt, eerst roepen, zal ik antwoorden. God heeft al geantwoord voor ik gebeden heb. Zul je het niet vergeten? En wat gebeurt er? Je ziet die duizendkoppige menigte, mannen, vrouwen, kinderen tegen elkaar. Er zijn ook levieten bij en priesters. En God haalt er eentje uit. God haalt er zomaar eentje uit. Geen bekende profeet of geen voortreffelijke theoloog. Hij haalt er zomaar eentje uit. Verder hoor je nooit wat van die man. Zomaar ineens komt hij tevoorschijn. En zeker Jahazian. Hij is een leviet uit de stam van Azaf. U weet, de Azafieten waren tempelzangers. Hij hoort dus bij het geslacht dat de tempelzang verzorgt. God haalt hem er zo uit. Jahazian. En wat gebeurt er? Eén onder die menigte. De geest des Heren valt op hem. Dat is echt oud-testamentisch, hè? Kijk, in het Oude Testament werkte de geest wel, maar spaarzamelijk. Nog niet in de volle maat. Nu is dat anders. Dat is het plus van het Nieuwe Testament. De geest is uitgestort en die woont in de kerk. Hey, dat was oud-testamentisch, was dat nog niet zo. Nu woont de geest in de kerk. En wat gebeurt er? Die geest die valt zo op Jahazian. Hij wordt helemaal in de greep van de geest gehouden. En Jahazian, bediend door de geest, ontvangt het antwoord van de Heer. Hij krijgt door de geest het goddelijk antwoord. En hij beseft tot op dit moment. Dat hij dragen van de geest en dragen van Gods woord is. En dan mag hij als het ware met goddelijk gezag te midden van die gemeente het woord des Heeren brengen. En dan staat hij daar en zegt hij, merk op, hij wil zeggen, luister allemaal. Luister. Juda, inwoners van Jeruzalem. En ook koning, Ja, moet je luisteren, gemeente. Moet je luisteren, ik heb wat dat betreft totaal geen enkele verbeelding. Als ik preek, ik zeg het wel eens meer, dan moet u van me aannemen. Als ik preek, zit ik midden tussen u, want ik luister mee. Ik heb het woord ook nodig. Maar aan de andere kant mag je ambtelijk het woord preken. Er is mij niks zo heerlijk dan op de preekstoel te mogen staan om het woord te preken. Ambtelijk. En als je het ambtelijk moet doen, dan sta je boven de gemeente. Dan mag er iets zien doorklinken van aldus zegt de Heer. Zie? Dat is het indrukwekkende van de kerkdienst. U wilt toch ook graag bekeerd worden? U wilt toch ook graag opgebouwd worden in je geloof? Onder de prediking komen, daar spreekt de Heer. En Jahaziel die verstaat dat. Goddelijk gezag en goddelijke autoriteit. Dat is het heerlijke van de ambtelijke bediening. En daarom zegt hij, let op. Merk op. Nu heb ik het goddelijke antwoord. Tja. Ja, dat is zo met die geschiedenissen van de Bijbel. Dat is ook hier zo. Dat is nou weer een tekst, daar kun je uren over nadenken. En daar kun je uren over preken. Tja, ja, lieve mensen, daar gaat... Ja, luister eens even, vriend. Jij topt er ook over hoe je het geloof krijgt. Hè? Alleen maar luisteren, mijn vriend. Je oren openzetten, je hart openzetten. Opletten, opmerken. Zo word je zalig. Ja, het geloof is uit het gehoor. Ja. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, dominee, ik heb nog nooit een belofte van God gehad. Ja, dan zeg ik altijd gelijk, als je nooit gejokt hebt, heb je nou gejokt. Zou je het ook niet zeggen, mijn vriend? Ja. Elke keer als je in de kerk zit, dan krijg je heel Gods belofte van de prediking naar je toe. Zou je het nooit vergeten? Niemand van u kan zeggen, ooit een belofte gehad hebben, dan jok je. In de prediking komt dat volle woord van God naar je toe. Want als jij nou zegt dat jij geen belofte had, kun je God de schuld geven. Maar weet je waar de clue zit? Dat je het niet hoort en niet opmerkt. Daar zit het. Daar zit het. Ik moet de schuld bij mezelf zoeken. Ja, ik heb je wel eens van Maarten Luther verteld, die in grote nood zat. En die schreef een brief naar zijn vriend. Hij zei, ik heb vandaag een zak met beloftes buiten de deur gezet. Kijk, dat is nou werkzaam zijn. Je hebt allemaal beloftes gehad, al is het alleen maar in de doop. En nu zou het alleen vanavond deze prediking zijn. Maar heb je het nou gehoord? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Kijk, kijk, en dan kan ik me indenken. Als je in de kerk zit, je mag zo in de kerk zitten. Jo, God, u sprak door de predikant tot mijn ziel. Dat betekent dat God dat die anderen niet spreekt. Ook, maar die hebben het niet gehoord. Daar zit het. En als je in de kerk zit, je gaat naar huis, heb je het niet gehoord, dan ligt het aan jezelf. Merk op, mijn ziel. Luister. Zie? Kijk, en door de geest gaan die oren open. En mogen ze het woord horen. Nou, daar staat Jahaziel. Die Asafiti tempozangers. En dan komt hij toch een goddelijke boodschap brengen. Alzo zegt de Heer. Vrees niet. Word niet ontzet. Dat betekent, word niet verward. Vanwege deze grote menigte. Waarom? En nu komt er toch zo'n mooi woord. Nu komt er toch zo'n prachtig woord. Want de strijd is nu uwe maar Godus. Ja. Lieve vrienden, rij nou de kern van het evangelie. De strijd is niet van mij. De strijd is van God. Vind je niet heerlijk? Eerst even in het algemeen die tekst uitleggen. In de eerste plaats bedoelt Jahaziel ermee van... Elke oorlog wordt in wezen door God bepaald in zijn overwinning of in zijn verlies. Gods ordinantie gaat over alles. Mensen bepalen niet of een oorlog gewonnen wordt. Dat bepaalt de Heer. De strijd is niet in onze hand. De strijd in die Gods hand. Dat is in het algemeen een heerlijke waarheid. De Nederlandse geloofsblijden zeggen dat alles in de wereld gebeurt naar Gods ordinantie. Maar hier is het wat bijzonders. De strijd is niet van jullie, Israël. God neemt als ware de strijd van Israël over. Ik zal voor jullie strijden. De strijd ligt voor mijn rekening. Tja. Ik zei je vanavond, dat is de kern van het evangelie. Kunt u dat volgen waarom ik dat zei? Ja.
Ik heb dat uitgebreid getekend. Nog even ophalen, die geestelijke strijden. Ook in je gewone moeite van het leven, hoor. Met alle zorgen. Die ook. Maar ook die geestelijke strijd met die schuld. Hoe ik die wegkrijg. Met die kracht van de inwonende zonde. Met dat innerlijk verderf, die strijd. Waar je dagelijks mee te strijden hebt met die boezemzonde. En als je op Golgotha komt, gemeente, dan zegt Christus, mijn kind, die strijd is niet van jou, maar die strijd is van mij. En er zijn al mijn zonden en al mijn schulden, ziekte en noden op Christus gelegd. En hij voert de strijd. En hij heeft de strijd gevoerd op Golgotha. Zie je? Neem je die troostboodschap mee naar huis? Neem je ze het leven in? Als je oog aan oog staat met de moeite van het leven. Christus is de man der smart. Oog aan oog met je geestelijke strijd. Dan zegt Christus, hij is niet van jullie, hij is van mij. Hij heeft onze zonde overgenomen. Onze schuld, onze strijd, onze moeite. Het is op hem gelegd. En die man van smarten, hij ging de weg van strijd in lijden en sterven. En hij heeft het volbracht, hij betaald. Het is weer dat zien op die borg. Kijk gemeente, Jozef had die bad. Heer, ik weet niet hoe het moet. Bij mij is geen kracht tegen die grote menigte. Mijn ogen zijn op u. En dan komt het goddelijke antwoord. De strijd is niet van u, de strijd is Godes. Zalig worden gemeente. Ach, ik hoop dat verstaat is in wezen zo eenvoudig. Christus heeft alles gedaan. Dan hoef ik alleen maar op die borg te zien om de vruchten van zijn strijd en zijn lijden te mogen dragen. Toen Rutherford op sterven lag, riep hij uit: Christus alleen. Christus alleen. U krijgt de zonde niet meer onder. Ik ook niet. Jij weet niet hoe die schuld weg moet. Ik weet het ook niet. Krijg u die oude mensen niet onder. Ik krijg hem er ook niet onder. Kom mee vanavond naar Golgotha. Christus zegt, mijn kind, de strijd is niet van jou. De strijd is van mij. Ik heb het gedaan. En daar riep hij uit, het is volbracht. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Maar toch, als hij dat nou gezegd heeft op troost, dan zegt hij, nou moet je morgen wel oprukken. Morgen oprukken. Ja. Er worden een paar plaatsnamen genoemd, ik zal u daar niet mee vermoeien. Maar ze moeten oprukken. Trek morgen tot en af. En zie, zij komen op bij de opgang van Zis. En ge zult hem vinden in het einde van het dal voor aan de woestijn van Jeruel. Dat zal ongeveer halverwege Bethlehem naar Engedi zijn. Zo in dat berglandse van Juda, daar ligt een pas Zis. Daar ligt ook een bepaalde woestijn, Jeruel, waar precies, maar ergens daar op dat berglandse van Juda. En daar zullen ze dat leger van die Ammonieten, Moabieten en Edomieten ontmoeten. Maar ga er wel heen. Trek ten strijde. Ga erheen. Dat is maar ook wat. En als je nou morgen afgetrokken bent. En je bent bij die pas. En bij die woestijn van Jeruel. En je ziet daar dat machtige leger. Oog in oog met dat machtige leger. Dan zullen jullie de strijd niet strijden. Het enige wat je moet doen is. Stelt u zelf. En sta stil. Is ook wat. Is ook wat. Ja. Nou moeten ze toch die volgende dag de strijden trekken. Jozef had die ze benauwd is. Jeruzalem en Juda. Naar dat machtige leger. Dan staan ze als waar ze een klein legertje. Oog in oog met dat machtige leger. Van die drie verbonden volken. Oog in oog. En dan niet strijden. Stilstaan. Niets doen.
En dan zul je zien. Het heil des Heer. Ziet om het heil des Heer. Voor het heil des Heer, dan wordt een woord gebruikt waar de naam van Jezus van afkomstig is. Te zalig maken. Dat is toch indrukwekkend. Je zou zeggen, ik zou dat niet doen, jullie. Zou u dat doen? Toch optrekken? En dan oog in oog met dat machtige leger waar je zo benauwd voor bent. Oog in oog. En dan niet te strijden, niks doen, staan en alleen zien. Het heil des Heer. Kijk, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Kijk, ja, ik ben dom, ik ben ook een heel klein beetje theoloog. En ik vind het best wel heerlijk om op mijn studiekamer te zitten. En over al die dingen iets wat te lezen en te onderzoeken. En met al die twistvragen bezig te zijn. Maar dan zeg ik altijd, dat is voor mijn studeerkamer. Dat vind ik heerlijk stof. Laat dat maar voor die theologen. Het zou mijn lief ding zijn, gemeente, als het eens minder in de krant kwam. En minder is in de kerk en minder is op straat. Laten we nou vanavond elkaar eens voorhouden wat nou het echte geloof is. Het echte geloof. Hier heb je het. Zie je hoe het eenvoudig is? Oog in oog met je schuld. Oog in oog met je zonde. Oog in oog met mijn zwakheid en mijn dwaasheid. Oog in oog met die grote menigte waarin ik tegenop kan. En dan niks doen. Niks. Zien. Het heil des Heer. Ze moeten me nog eens een keer zeggen. Zien is nog geen hebben. Dat is de hoogste geloofsoefening. Ziet het heil des Heeren. Dat woord heil, dat komt van een woordje Yasha in het Hebreeuws. Er is de naam van Jezus van afgeleid. Zien op die bar, zien op die middenaar. Nu, lieve mensen, dat is de kwestie. Meer hoeft niet, maar minder kan ook niet. Oog en oog met je schuld, waar je niks aan kunt betalen. Oog en oog met je diepe nood waar je niet aan kunt doen. Oog en oog met het verloren bestaan van u. En dan staan, zien, het heil des Heeren. Te zagen niemand dan Christus alleen. Jong en oud vanavond, als straks de dood komt. En de stormen gaan loeien. En mijn levenshuisje stort in de kerk. Hoef ik niks te doen. Zien. Het heil des Heeren. Geloven rusten. Op het volbrachte middelaarswerk. Van de Heer Jezus Christus. Vrees niet. Ontzetten niet. Ziet het heil des Heeren. De Heere zal met u zijn. En hij zal met u wezen. Vind je die schitterend? Dat is het goddelijke antwoord. Ja. En als ik dat nou zo hier lees, hè? En als ik dat hier zo preek, u voelt dat misschien aan mij. Ik heb geen woorden om dat uit te leggen. Ik heb geen woorden om dat verder u te prediken. Hier vloeien alle woorden weg. Hier blijft de diepste verwondering. Neem het mee tot troost. Oog in oog met je diepste geestelijke nood. Niets doen, zien. Heil des Heer. Want de strijd is van Christus. Het is een volbrachte genade van zijn verzoenende arbeid. In hem is alles te vinden. Maar gerusten in zijn bloedwonden. En rusten op zijn genade. En wat doet die scharen nu? Weet je wat die scharen doet? Dat is nou wonderlijk. Wat hebben ze eigenlijk? Eigenlijk niks. Daar staat die grote menigte. Machtig, intens leger. Jozef had staten met zijn zwakte. Het enige wat hij heeft, is het belofte woord van God. Meer heeft hij niet. En de strijd moet eigenlijk nog gestreden worden. Want de vijand staat te krachtig. Hij heeft niet anders dan het belofte woord. Zie maar op mij en verwacht het van mij. En wat doet Jozef had? En dat hele volk met hem. Ze geloven dat woord. En ze geloven de Heer. En tja, je gelooft je eigen oren niet. En voordat de strijd gaat beginnen, gaan ze God danken voor de overwinning. Ja, zoveel vertrouwen in Gods belofte. Nou, heb je er nog niet genoeg aan, vriend? Je wilt zo graag de dingen zo zien, hè? Je wilt graag de dingen zo klaar hebben. Alleen Gods belofte. Nou, maar eens luisteren, joh. In het Nieuwe Testament is het precies hetzelfde. Wat heb ik in handen? In wezen heb ik niks anders dan alleen Gods belofte. In Christus. En dat geloven en omhelzen. Poosje terug. Heb ik in mijn eigen gemeente ook gepreekt over het geloof. Is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is een wijs van de zaken die men niet ziet. Hier heb je het. Ze zien het niet. Alleen Gods belofte en ze omhelzen het. En wat doet, en daar gaan we mee eindigen. Wat doet dan Jozefat? Jozefat buigt zijn knieën. En hij legt zijn grond, zijn legt zijn gezicht op Gods, op de grond. Hij neigde zich met het aangezicht aarde. Hij maakt zich klein voor God. Gans Juda en al de inwoners van Jeruzalem, daar aanwezig op dat tempelplein. Ze liggen plat op de grond voor God in aanbidding. En de tempelkoren? De tempelkoren, de levieten, ze staan op. De tempelzangers staan op en zij beginnen God te loven. Geloof zij God met diepst onzag. Ja. Vind je die wonderlijk? Een dankdag voor de strijd nog moet beginnen. Maar ze zijn zeker van de overwinning, omdat ze leven uit Gods belofte. Ja. En er ligt de koning op de grond in aanbidding, het volk ligt op de grond. En de tempelkoren gaan God loven en prijzen. Ik roep in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijde mond gehoord. Ja. Als je dan met zo'n hoofdstuk bezig bent. En ik heb er iets over gezegd. Het is tijd. Ik moet amen gaan zeggen. We gaan naar huis. Dan ben je aan het eind. En denk je. Nou, we moeten er nog aan beginnen. Maar jullie moeten thuis ook nog wat doen. Dan hebben we heel de week nog de tijd om hier eens over na te denken. En dat is mee te nemen. Maar voor we naar huis gaan, dan zeg ik, kijk, eigenlijk is het altijd zo nog. In de grootste nood, in de diepste strijd, komt God in zijn woord met zijn belofte in Christus. En voordat voor je gevoel de overwinning behaald is, de nood weg is, je verkeert nog in de nood, nog in de strijd, mag je zo God aangrijpen. In zijn belofte, dat je in de belofte zeker bent van de overwinning. En dan mag je hier al God loven. Geloof, zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ja, ik keer nog even terug naar het begin. Heb ik nou te veel gezegd dat het een schitterend hoofdstuk is? Wat neemt u nou mee vanavond? Wat neem jij nou mee vanavond, mijn vriend? Neem dit nou mee. Mag ik het u nog meegeven één keer? Zalig worden. Oog in oog. Met de diepste dood. Niks doen. Zien. Held is hier. Dan gaan we hier God groot maken. Ik roem in God. Ik prijs een grote genade. Van u aan. Tot in één. Als je nou straks thuis komt. Ja. Misschien kom je alleen thuis. Dat valt niet mee hoor. Als je alleen thuis komt. Want je zou zo graag over de dingen willen praten. Ga nou eens even aan tafel zitten met het kopje koffie. En probeer nou eens even iets te binnenbrengen wat je vanavond gehoord hebt. Als je nou thuis komt. En er zijn mensen thuis. En ze vragen wat heb je vanavond gehoord. Wat ga je dan zeggen? Ik heb gehoord. Ik heb er amen op gezegd. Mijn totale krachteloosheid. Ik heb hem gezien. In zijn schoonheid. Ik neem het kruis weer op. En ik draag het vrolijk. Ziende. Op Christus alleen. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar als je Christus ziet. Dan spring je op. Van de diepste zielenvreugde. Heb je alleen maar reden om te zingen.
in de grootste smarten. Blij van onze harten. In de Heere gerust. Dan gaan we God loven en prijzen. Voor zijn onuitsprekelijke genade. Heb jij hem gezien? Heb jij hem gezien? Heb je hem gezien? De schoonste van alle mensenkinderen. Dan zeg je, hij is blank. En hij is rood. Hij draagt de banier. Boven 10.000. Dan gaan we juichend naar huis. Huppelend van zielenvreugd. Amen. Wij zingen op Psalm 150 vers 1.
Wel, heren, dat we hier vanavond samen waren, dat we dit woord hebben mogen prediken, dan naar luisteren, laat het tot trouw zijn en tot bemoediging. Het leven is vaak moeilijk. We kennen allemaal onze strijd. Er is die geestelijke strijd die zo zwaar kan zijn. Dat wij het met recht met Jozef wat belijden. Bij mij is geen kracht, wij weten het niet. Onze ogen zijn op u. Heb u gezegd, ziet maar de strijd, oog en oog met de vijand, niets doen, staan, ziet. Hel des Heren. O, laten we dan alle mogen zien, Heren, op de gekruiste en opgewekte Christus, om uit zijn hel te mogen leven. Niemand anders te zien dan Christus alleen. Geef het ons allen. Dan gaan we zingen, te midden van de grootste nood in onze weg. Om u te loven en te prijzen voor die onuitsprekelijke genade. Dank, Heren. Zegen het in ons alle leven. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Mogen we veilig in onze woning komen. Geef ons een goede nachtrust. En mogen we de volgende keer elkaar weer eens ontmoeten. Wij bidden het u. En Heren, gedenk de kerken. Gedenk ons vaderland. Gedenk iedereen dan. Laten we die lessen mogen verstaan vanavond. Mijn ogen zijn op u uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 25, 1 en 10. Volgende keer zo de heren willen leven, donderdag 20 november, daar houden we een dankstond. Oh, vanavond ook gehad, niet? Ja. Ga naar de huis en mag ik u vragen. Tot nou zelf niet. Zie nou het heil des Heeren. En geloof nou dat Christus alles gedaan heeft. En hoef ik niet iets te doen, ik hoef niks te doen. Want Christus heeft alles gedaan. Als ik u nou vraag, is nou Christus veel voor je? Of is hij alles voor je? Misschien zegt er iemand, dominee, Christus is veel voor me. Dan zeg ik, dan ken je hem niet. Laat hij alles voor je zijn. Niet veel, maar alles. We gaan naar huis. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.